Dit is de Koffie Corner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Dinsdag, voor deze keer dinsdag. Normaal zijn we het op maandag, maar we hebben een speciale gast. Mark-Jan Vlederis, technisch verantwoordelijke bij FC Groningen. Welkom, goed dat je er bent.
Dankjewel.
Wel eens geluisterd?
Nee, sorry, nog nooit geluisterd.
Nooit, hè? Iemand die hier is die luistert.
Het kan alleen maar beter gaan met ons. Want je bent wel eens te gast in podcasts, toch?
Eén keer bij Neil Peterson in een podcast.
Ook nog, ja. En ook bij Kon Veel Minder, volgens mij?
Nee, dat was Wouter Gudde.
Oh, dat was Wouter Gudde.
Daar ben ik nog nooit geweest.
Oké, nou, dan moeten ze jou eens uitnodigen.
Mark-Jan vroeg wel, toen ik hem hiervoor belde. Is dat die met Thijs Faber?
Ja, dan kreeg je een mooie oorkonden, dus ik weet niet hoe dat hier is.
Je hebt koffie gehad, toch?
Ja, dat klopt.
Martin en Stefan zijn er uiteraard ook. Wij beginnen altijd met stellingen, Mark-Jan. Eerste stelling is voor Martin. FC Groningen gaat dit seizoen meer scoren dan vorig seizoen.
Nee.
Mark-Jan, met deze selectie moet Buijs minimaal de play-offs halen om Europees voetbal trouwens.
Buijs niet, wij allemaal.
Oké, een soort van eens eigenlijk. Stefan, attractief voetbal met deze selectie gaat erg moeilijk worden.
Nee.
Oneens. Mark-Jan, ik ben een betere onderhandelaar dan Hans Nijland.
Nee.
Nee? Oké. Nou prima, we gaan het er zo allemaal over hebben, want dat onderhandelen dat slaat bijvoorbeeld op Doan. Er is ook veel over te doen geweest. Allereerst, volg jij het regionale amateurvoetbal een beetje, Mark-Jan?
Krijg je dat weer? Jongen, dat halen we in Nederland. Ik heb inburgeringscursus gehad.
Mag de gast even.
Sociaal project. Mag de gast even. Dat je aan het werk bent.
Mag de gast even uitpraten?
De eerste vraag is dit.
Nou, misschien dat ik binnenkort werkloos ben, maar jij misschien ook wel.
Ik volg het niet, maar goed, ik weet met welke mensen hier ik aan tafel zit. Dus dan toon ik mijn interesse en ik heb wel zo'n idee waar je naartoe wil.
Je hebt je ingelezen, Gomos tegen Jubbega, bekerwedstrijd Martin. Ja, nee. Want vorige week, eerst even naar vorige week, ja. Want eigenlijk gaat het alleen maar beter. Vorige week was het 7-0 verlies tegen jouw oude club in Rolde Boys.
5-0.
Oh, 5-0. Oh.
Blijft net zo erg, maar.
Viel mee dus. Ja. Dit keer 7-6 verlies.
6-7.
Maar vertel eens, hoe ging dat?
Nou, het ging in ieder geval zo dat eigenlijk vanaf het begin van de wedstrijd wij ongelooflijk slordig waren. In de concentratie, in de passing, heel veel dom en onnodig balverlies. Maar de tegenstander was ook niet dusdanig dat je daar heel veel zorgen om hoefde te maken.
Laten we even naar 6-2 gaan. Want...
Rusland is 4-2. En dan geef ik tegen jongens aan. Als wij gewoon enigszins onze normale niveau halen, dan gaan we naar 5-2, 6-2 en dat kan doorgaan naar 10-2. Daar leek het ook op. Hè? Na rust 5-2, 6-2. En dan zit je met Rijntje aan Ouma lekker op de bank van... Nou,
zij hadden het er ook een man minder op de duur?
Dat was bij 6-3 kregen zij een rode kaart.
En ze spelen toch ook een niveau lager?
Ze spelen ook een niveau lager, ja. Dus wij zitten op de bank. Maar bij 6-3 zeg ik tegen Rijn-Jan, ik weet het niet. Ik zeg, het lijkt wel of zij een man meer hebben. Iedere keer in de omschakeling waren ze gevaarlijk. Dan kan je tegen 10 man kan je zeggen van jongens, we zakken in en we houden compact en laten een lekker balletje lopen.
Maar zo ben jij niet.
Ik hou wel van aanvallend voetbal, weet je wel. Ik denk, misschien was het enigszins wat naïef. Maar bij 6-3 en een man minder bij de tegenstander denk je niet van we gaan nog nat. Maar het voelde al niet lekker. Ik zeg tegen Rijn-Jan, het staat niet lekker. En we bleven slordig.
Kunnen we er iets sneller doorheen gaan?
De gekste dingen. En 6-4, belachelijke panel tegen. Maar goed, dat maakt ook niet uit. 6-5.
Toen speelde je al met tegen 10 man, toch?
Tegen 10 man. 6-6. En ik zeg tegen Rijn-Jan, ik zeg, als het 6-6 blijft, ik zeg, dan hebben we nog een kans om, 6-7. Mm-hmm. Om door te gaan, wilde ik zeggen. En
jammer.
Ik heb al gezegd, van dit maak je nooit mee. Dit moet je ook niet vaker meemaken. Maar dit was wel heel pijnlijk. En gisteren echt de hele dag onder een hunebed gelegen. Wel met mijn telefoon in de buurt. Dus ik was ook ontzettend blij dat jij belde. Dat vond ik echt leuk.
Nou, ik liet jou ook heel rustiger dan nu eigenlijk. Want ik moet nu een beetje snel doorheen. Maar je hebt het wel kunnen verwerken gisteren.
Maar je kan dit wel weer gebruiken.
Ja.
En
hoe weet je dan niet? Maar Dat gaat gebeuren.
Maar als ik niet weet hoe, dan zou ik nu toch stoppen.
Mark-Jan, misschien dat jij buiten deze podcast om nog wat ervaringen kunt delen met Martin. Dat hij er bovenop komt.
Komt helemaal goed.
We hebben veel vragen van luisteraars binnengekregen. Dus die zullen ook voor het grootste deel gesteld worden. Een van die luisteraars maakt kans om Groningen PEC over anderhalf week thuis hier in de Euroborg te volgen. Dus dat komt goed. Ja, even over dat onderhandelen. Laten we maar meteen even mee beginnen. Doan naar PSV. Beide kanten volgens mij heel tevreden. Of alle drie partijen. Doan tevreden, jullie en PSV. Maar voor hoeveel is hij nou echt weggegaan? Want je leest allerlei verschillende verhalen.
Ja, nee, goed, dat klopt. Je leest heel veel. En lang niet alles klopt, uiteraard. Alleen, we hebben afgesproken dat we daar geen uitspraak over doen. En daar houden we ons netjes aan.
Het klopt wel dat jullie PSV opgebeld hebben op een gegeven moment?
Nee, we hebben PSV niet opgebeld.
Nee. Oké.
Okay. Want dat zei Arnold Brugink, die bij Fox Sports werkt en over het algemeen wel, vaak wel goed ingevoerd is vanuit PSV-kant.
Wat zei hij precies?
Nou, jullie hadden, jij zei 14 miljoen. Dat willen we hebben. Dat was in het begin traject. En toen schrok PSV daar, of moest daar misschien zelfs wel om lachen, dat weet ik niet. Maar toen heel lang gebeurde er niks. En leek het op niks uit te lopen. En toen zou jij toch PSV hebben gebeld met, nou, misschien dat we toch even kunnen praten, maar dan over een lagere prijs.
Nee, het gedeelte wat je zegt. We hebben een vraagprijs neergelegd. Hè. Of die nou klopt of niet klopt, daar ga ik verder niet op in. Zoals ik net
die klopt volgens mij wel.
Waarom zou even tussendoor? Waarom wil je dan dat dan niet zeggen?
Omdat ik vind dan, of je gaat altijd op bedragen in en je zegt gewoon hoe het zit, of je doet het gewoon nooit. Een van de twee, volgens mij, moet je voor kiezen.
En maar als je het nooit doet, dan heb je allerlei verschillende verhalen.
Dat klopt. Dan heb je allerlei verschillende verhalen. Alleen dan is het ook aan mensen om te bepalen waar ze in geloven en waar ze niet in geloven. Ik wil wel van alles vertellen over het proces. En het klopt wat je zegt, dat wij met elkaar een gesprek hebben gehad over de vraagprijs, waarin wij een presentatie hebben gegeven, hoe wij er tegenaan keken. Aan de hand ook van data-analyses. Dat vond PSV een heel goed en mooi verhaal. Alleen ze konden zich niet vinden in het bedrag wat wij daaraan koppelden. Toen is het inderdaad een tijdje stil geweest. En uiteindelijk is via de zaakwaarnemers, vooral van Doan, is daar constant wel contact gebleven. En op die manier heeft PSV een nieuw bod op een gegeven moment gedaan. En toen is het balletje gaan rollen. Dus het is niet zo dat wij zelf PSV hebben opgebeld.
Nee, maar het balletje is inderdaad gaan rollen. En uiteindelijk, bedragen wil je dus niet noemen, maar is er wel een fix lager bedrag uitgekomen dan de vraagprijs die je in eerste instantie noemde. Dat wil je wel bevestigen, hè? Dat het verschil wel meer dan een miljoen was.
Waar wij mee begonnen zijn, daar zijn we niet op geëindigd. En waar bij PSV mee begonnen is, daar zijn we ook niet op geëindigd.
Maar is ook een spel, toch? Want ik kan me voorstellen, mensen zeiden van, ja, belachelijk dat die voor zo'n lage prijs, nou laten we dan van 10 uitgaan, zo'n lage prijs weg is gegaan. Maar aan de andere kant, misschien is dat ook wel onderdeel geweest van jouw onderhandelingstactiek. Gewoon een best wel hoog bedrag noemen. En dan uiteindelijk op een bedrag uitkomen waar jij heel tevreden mee bent.
Ja, nee, laat ik het zo zeggen, dat wij zijn uiteindelijk zijn we inderdaad tevreden met de deal die we hebben gemaakt. We vinden het jammer dat we een hele goede speler zijn kwijtgeraakt, uiteraard. We vinden het mooi dat we een speler de volgende stap naar PSV voor een voor ons goed bedrag hebben kunnen bieden. Maar wat was je vraag ook alweer?
Nou ja, waarom jij dan zo'n extreem hoog bedrag in eerste instantie noemde.
En zo werkt dat toch, of niet?
Ja, denk ik dus ook, dat het gewoon onderdeel is van de hele
instantie. Jullie hebben gegevens aan PSV laten zien, datagegevens over
Doan in vergelijking met spelers die bij PSV spelen, die bij Ajax spelen. Leeftijd, ontwikkeling.
Maar dat kan toch niet van dit jaar zijn geweest?
Ja, absoluut. Van afgelopen seizoen. Ja, dan heb je het dus buiten de statistieken waar de meeste mensen naar kijken, goals en assists, die ook heel erg belangrijk zijn, uiteraard. Ja. Dan heb je het over expected goals. Dan heb je het over intensiteit, wat die brengt. Het creëren van kansen.
Third half, half spaces.
Creëren van overtal situaties. Linies doorspelen. Dat soort dingen scoorde hij afgelopen seizoen veel en veel beter dan het jaar daarvoor. Zij heeft zich enorm ontwikkeld. Okay, alleen bleef dat een beetje onderbelicht, denk ik, door het spel van FC Groningen, wat hem niet op het lijf geschreven was.
Oké, okay, want we hebben de Doan van 2018, het begin van dat seizoen, zeg maar, hebben we in gedachten. Ja, hebben we hem nog een keer vergeleken, hè, met Maradona in de dribbel. Hè.
Nou,
of ik. Weet je, nee, het was prachtig om te zien. Maar de Doan die ik in 2019 zie, ja, dan mag je God op je blote knieën bedanken dat je 7,5 miljoen hebt gekregen, vind ik.
10 toch?
Nou, tot aan 10 miljoen, weet je. Ja. Ik vind dat hij in 2019 veel te weinig heeft laten zien, ja, voor de kwaliteiten die hij heeft. En je kan niet alles op één toernooi gooien.
Stel dat jullie er niet uit waren gekomen, Mark-Jan, met PSV. Had je dan een hele ontevreden speler gehad die ook nogal wel is opgestookt door zijn eigen zaakwaarnemers?
Nou, laten we het zo zeggen dat Lietzi wilde zelf heel graag die stap maken. Die is ook een paar keer bij mij op kantoor geweest om dat duidelijk te maken. Wat overigens prima gesprekken waren in een goede sfeer. We waren niet met elkaar eens, maar ja, dat hoeft ook niet.
Zakelijk bekijken?
Absoluut. Op een gegeven moment, toen het echt leek te klappen, de deal. Toen belde die hem ook nog een keer, kan ik me herinneren, op een zondag. En toen wilde die afspreken. Hij zei, waar ben je? Ik zei, ja, ik ben thuis met de kinderen. En ja, ik kom nu langs. Ik zei, nou ja, dat weet ik niet of dat nu zo handig is. Hè. We hebben al een paar keer met elkaar gesproken. Dus ik heb op zich niet zoveel nieuws te melden, Leeds. En nou, dat stond hij toch op. En toen dacht ik, ja, laten we dat maar even niet doen. Want straks komt hij met een samurai-zwaard bij mij in de tuin langs. Maar nee, daarna hebben we gewoon weer met elkaar gesproken de dag daarna. En dat was allemaal prima. Alleen ja, hij wilde gewoon heel graag die stap maken. Dat is duidelijk. Alleen ja, ik vind wel, hij had nog een 2-jarig contract bij FC Groningen. En op het moment dat die deal niet door was gegaan, hè, waar jij aan refereert, dan was hij gewoon speler van FC Groningen geweest.
Ja, maar dan was het wel iemand geweest die de kop op onweer had staan, denk ik. Ja,
dan was dat absoluut zijn probleem geweest. En dan als je dan, zoals nu in september zit en de markt is dicht, dan zit er volgens mij voor hem maar één ding op. En dat is weer presteren en keihard werken. En zorgen dat hij speelt en belangrijk is voor het team. Want anders dan gaat zijn eigen carrière een minder vervolg krijgen. Dus,
ja, ik heb wel begrepen dat hij in dat hele proces op een, nou ja, dat zijn zaakwaarnemers wel een hele negatieve rol hebben gehad. Die hem echt af en toe helemaal de kop gek hebben gemaakt. Die hem,
ja, hij kreeg er hoofdpijn van, hè?
Maar nou, doen ze dat niet allemaal?
Nou, maar dat over dat hoofdpijn bijvoorbeeld, daar is wel weer iets aan vooraf gegaan. Want hij is die zaterdagavond voor die wedstrijd is je weer gebeld door zijn zaakwaarnemers. Is je weer helemaal de kop gek gemaakt. En die lui hebben volgens mij ook wel echt op de duur een beetje lopen aansturen van, ja, als het niet rondkomt, dan moet je zelf misschien maar een beetje gaan helpen, weet je wel. Een beetje gaan verzaken of een beetje dat soort dingen. En dat hoofdpijnverhaal, dat kunnen we niet zeggen of dat wel of niet zo is. Maar het is in ieder geval wel zo dat hij die avond daarvoor weer gebeld is, weer de kop gek is gemaakt. En ik kan me voorstellen voor zo'n jonge jongen die hier in zijn eentje in Groningen zit, dan gaat dat wel meespelen. Kan ik me wel voorstellen dat je daardoor misschien totaal weer niet slaapt en dat je daardoor weer een hoofdpijn krijgt. Groningen was daarna 2 weken vrij. Als die zaakwaarnemers dat op een nette manier hadden gedaan, hadden ze hem, denk ik, na die wedstrijd tegen AZ gebeld en gezegd, we gaan nu ons best doen.
Ja, maar Stefan, het was een topwedstrijd tegen AZ die in topvorm was. Mm. Dan wil je toch laten zien dat jij klaar bent voor PSV?
Ja, dat lijkt mij wel. Maar hij is wel weer helemaal gek gemaakt in de kop.
Ja, is dat echt zo, Mark-Jan? Gestookt is, om het zo te zeggen?
Nou ja, kijk, dat zaakwaarnemers daarin een rol spelen, dat lijkt me duidelijk. Hoe dat precies is geweest, dat weet ik niet. Hè. Daar ben ik niet bij geweest. Die kant van het verhaal heb ik niet gehoord. Kijk, laat ik wel ook eerlijk zijn, er zijn ook twee kanten aan het verhaal. Want die zaakwaarnemers hebben ook een belangrijke rol gespeeld in uiteindelijk de clubs dichter bij elkaar brengen. En goede constructieve oplossingen vinden om uiteindelijk met elkaar tot een deal te komen. Dus daarin hebben ze ook heel erg goed werk geleverd. Dus ja, daar zitten wat dat betreft wel twee kanten aan het verhaal.
Beste bak met geld binnengekomen. Waarom is er geen vervanger gehaald?
Nou ja, wij vinden dat wij een talentvolle groep hebben met talentvolle spelers. En we hadden al heel erg veel gedaan, ook in de transferperiode. En wij vonden dat als we echt iemand terug zouden halen voor Doan, dan moest dat echt ook kwaliteit zijn waarvan je zegt van ja, die staat er direct. En dat, Die gaat direct een hele belangrijke rol spelen bij ons. En ja, die was gewoon op dat moment moeilijk te vinden. En ja, dan zijn we gewoon heel erg blij met de spelers die we hebben.
Jij zegt net van, je hebt een mooie presentatie gemaakt, hè? Even voor PSV. Goals en assists daar gelaten, maar juist de dingen waar niet de standaard voetballiefhebber misschien direct op let. Wie binnen de selectie heeft ongeveer diezelfde statistieken?
Nou ja, nog niet. Hè. Zo eerlijk moeten we ook zijn. Alleen we denken wel dat er een aantal spelers zijn die potentie hebben om die statistieken te halen.
Schrek bijvoorbeeld? Want...
Nou ja, Schrek is een talentvolle jongen. Loengvist is natuurlijk een creatieve speler die ook prima op de nummer 10 positie uit de voeten kan. Roestic die afgelopen week wat minder was.
Hij spreekt daarvoor... de naam wel goed uit, hè?
Ja, ja. Maar hij werkte ook bij FC
Groningen. Welke naam?
Roestic. Ik spreek me verkeerd uit. Ja, Roestic,
super creatieve speler. Die afgelopen week tegen Heracles vond ik zelf een wat mindere wedstrijd speelde. Maar daarvoor ook tegen Emmen bijvoorbeeld heeft laten zien heel erg belangrijk.
Dat was de enige pot eigenlijk dat hij...
Nou, als je de voorbereiding goed hebt gevolgd, dan heb je
ja,
ook
maar ja,
gezien...
daar gaat het niet om.
Daar gaat het ook zeker om. uiteindelijk wil je natuurlijk dat die jongens het ook op het hoogste niveau... in hele belangrijke wedstrijden gaan laten zien. Maar het begint wel bij, je moet wel de kwaliteiten hebben en het kunnen. En dat heeft hij absoluut in de voorbereiding ook laten zien. Dus daar hebben we heel erg veel vertrouwen in. En ja, Azoro is daar nog bijgekomen dan als een jongen met veel snelheid en diepte. Dus we denken dat we best wel veel kanten op kunnen.
Qua scorend vermogen, want daar bijvoorbeeld... Daar vragen best wel wat mensen naar. Bijvoorbeeld J. Bekeuring, heet hij. Zou die politieagent zijn? Misschien spreek ik trouwens ook verkeerd uit, hoor. Maar
J. Bekeuring.
Nee, maar die begint... Ja, dan kun je onze luisteraar wel uit gaan lachen, Martin, maar...
Ja. We zitten alle drie te lachen. Ja, ik krijg weer...
Nee, oké. Maar die heeft het dan over het scorende vermogen. Of moet je misschien met twee spitsen spelen? Ja. Als je de cijfers er even bij pakt, want je bent volgens mij inderdaad een man van de statistieken, dan is dat niet zo goed, hè, qua scorend vermogen. Of heb je het dan weer over potentie?
Ja, dan kijken we toch ook vooral naar potentie en denken we dat we best wel veel spelers hebben die uiteindelijk doelpunten kunnen maken.
Ja.
Ja, en het is ook aan ons om met elkaar goed te werken, hè, en die jongens te ontwikkelen en te zorgen dat ze situaties komen dat ze kunnen scoren en dan uiteindelijk ook doelpunten gaan maken.
Maar ja, het is een beetje kinderachtig. Ik heb het opgezocht, maar laten we eens even bij langs gaan. Sierhuis, 17 wedstrijden, 3 goals. Op het hoogste niveau. Benschop, 14 wedstrijden, 3 goals. Daarvoor in 4 jaar tijd, 3 goals. Dus niet veel. Dat zijn de twee spitsen. Roestic scoort 1 keer per seizoen. Schrek, de meeste doelpunten was 9 keer in een seizoen, maar dat was in een onder 16 of onder 17 jeugdcompetitie in Duitsland. Loengvist, nog nooit gescoord in de Eredivisie. Wel in de keukenkampioendivisie. Maar we kijken toch even naar de Eredivisie. Gudmundsson scoorde 9 keer vorig kalenderjaar. Maar dat was op tweede niveau in Zweden. En dan hebben we Matusiwa die zijn laatste goal in de A-junior heeft gemaakt. Ja, maar dan... ja, dat zijn de middenvelders en aanvallers.
Nee, ja, het is mooi dat je die statistieken erbij haalt. En wat ik al net zeg, we kijken ook heel erg naar potentie. En Benschop heeft ook 14, 15 goals in een jaar gemaakt. Ja. Alleen die jaren benoem je niet.
Ja, nee, dat was bij Düsseldorf op tweede niveau, ja.
Ja, in Duitsland, als je op dat niveau zoveel goals kan maken, dan denk ik dat je het zeker in de Eredivisie moet kunnen. En het is aan ons om te zorgen om dat eruit te krijgen bij de jongens. En natuurlijk bewezen doelpunten maken. Waarvan je te gek nu zegt van oké, noteer er maar 15 of 20. Ja, die hebben we niet 1, 2, 3 staan. Maar probeer die ook maar eens naar FC Groningen te halen. Zo eerlijk moeten we natuurlijk ook zijn.
Hoeveel zorgen maak je nu dan? Want ook nu 3 goals, we zijn nog maar net onderweg. Maar wel het minste gescoord van de Eredivisie.
Nee.
Maak je nu ook direct zorgen?
Nee, ik maak me niet direct zorgen. Omdat ik vind, zeker de eerste 3 wedstrijden... dat wij gewoon bij Vlagen uitstekend voetbal hebben laten zien. Ook hebben laten zien dat we ons ontwikkelen. Dat we attractief kunnen spelen. Dat we best wel veel kansen creëren. Tegen Heracles was dat in mijn beleving een stuk minder. Alleen die wedstrijden daarvoor hebben we wel laten zien heel veel te kunnen. En wij gaan ervan uit dat we ons op die manier verder kunnen ontwikkelen.
Schrok je dan van het niveau tegen Heracles? Of moet je dan ook gewoon constateren met de selectie die je op dit moment hebt, dan gaan we dat soort wedstrijden gewoon vaker zien. Ene week is het echt goed, zoals we tegen AZ zagen. Wedstrijd daarna om te janken.
Nou, wij zijn wel echt geschrokken van Heracles.
Van Heracles of van Groningen?
Groningen tegen Heracles. Ja.
Dan zouden we een goede linksback.
Ik schrok ook wel van die wedstrijd. Ik zag dat ook totaal niet aankomen. Want niemand. De eerste drie wedstrijden van het seizoen en de voorbereidingen die jullie ook gevolgd hebben, zag het er gewoon prima uit. Dat is waarschijnlijk ook wel inherent aan een jonge groep. En kijk, daar moeten we onze ogen ook niet voor sluiten. We willen heel graag in de subtop spelen. We willen heel graag meedoen voor die play-offs om Europees voetbal. En dat vind ik ook, als Groningen zijn we dat ook aan onze stand verplicht. En daar lopen we ook absoluut niet voor weg. Alleen ja, we hebben op dit moment wel een spelersbegroting van een middenmotor. En daar moet je niet voor weglopen, zo is het gewoon. Ja. En wij willen beter presteren dan de middelen die we hebben. Je moet daar wel realistisch blijven kijken.
Is geen risico dan? Want je zei net op die stelling, hè, dat wij, maar dus ook Buis, de play-offs moeten gaan halen. Dat is de doelstelling nu.
Ik vind dat je de lat hoog moet leggen. En,
als het nou niet lukt?
Als het niet lukt, dan hebben we geen goed seizoen gehad op dat gebied. Het kan nog wel, hè, want we hebben in de voetbalvisie die we hebben, hebben we drie doelstellingen. We willen één attractief aanvallend voetbal spelen en het publiek ook vermaak bieden. We willen graag proberen die play-offs te halen. En we willen spelers ontwikkelen en beter maken. En ja, dan kan het wel zo zijn dat we die andere twee doelstellingen hebben bereikt, maar die ene niet. En dan kan het alsnog, zeg maar, dat je zegt van, nou, we hebben twee van de drie doelstellingen gehaald. Dus we zijn gematigd positief. Alleen ja, we hebben niet voor niks die doelstellingen gesteld. Dus die willen we heel graag halen. Ja.
Realistisch, Martin? Voor jou even als buitenstaander?
Dit is wel pittig, want ik had natuurlijk een lijstje gemaakt met spelers die gekomen zijn en spelers die weg zijn gegaan. Nee, er zijn vijf basisspelers weggegaan. Doan, Chabot. Chabot, die kennen we nog. Hè? Gewoon prima verdedigen. Mm-hmm. Maar in balbezit toch wel wat minder. Doan heeft eigenlijk de eerste fase van de competitie hiervoor heel goed gepresteerd, maar in 2019 ook heel weinig. Maar goed, is natuurlijk wel een speler die je graag bij Groningen houdt. Reis gaat naar Barcelona B. Functioneerde hier goed, staat veel groeimogelijkheden in. Mahi heeft afgelopen seizoen te weinig gespeeld. Maar is wel een speler die het verschil kan maken. En handwerker.
Volgens mij nog de meeste doelpunten gemaakt hebben.
Klopt. Ja.
Zeven doelpunten.
Ja. En handwerker gaat weg. En als je dan ziet wat nu teruggekomen is, dan is Matusiwa, daar zijn we heel enthousiast over. Goede speler, vult die positie goed in. Lundqvist, eigenlijk hetzelfde verhaal. Die staat er ook goed. Ja, en voor de rest is het afwachten nog. En dat maakt het ook wel spannend, vind ik. Want Schrek, die speelde natuurlijk nu wel. De ene wist dat hij heel veel kilometers liep. De andere viel die weer niet op. Ik maak me daar wel eens zorgen om. En ook om de beide spitsen. En ja, ik vraag mij af, zeg maar, hoe ver zij zich nog door kunnen ontwikkelen. En,
Benschop en Sierhuis, ja, heb je het nu.
Je had het ook over het scoren vermogen, zeg maar. Hmm. Vorig jaar hebben we het ook meegemaakt. Hè, dat want je probeert altijd te kijken, zeg maar, van een blok van vijf verdedigende spelers, vijf spelers. Aanvallend. En aanvallend kijk je dan of ze een goal kunnen maken of een assist. Nou, daar is wel ontwikkeling nodig.
Ja, nou ja, dat valt ook een beetje samen.
Ook aan de statistieken kan je dat zien, ook qua spel. En ik vind ook, als jij een Sierhuis gebruikt, vind ik het gewoon heel erg jammer dat je met vijf man op het middenveld staat. Dat vanaf de rechterkant, ik zal zijn naam nog één keer verkeerd zeggen, Roestik, is geen rechtsbuiten. Dat is een rechter middenvelder die ook als rechtsbuiten moet fungeren. De enige voorzetten die komen van Zeefuik. Nou, daar liggen niet zijn kwaliteiten. En aan de linkerkant komt eigenlijk ook te weinig voor. El Hankouri is een hele goede speler als hij invalt. Maar in de basis heeft hij dat nog niet laten zien. Gudmundsson heeft eigenlijk tot nu toe nog helemaal niks laten zien. Eén keer bij Emmen dat hij heel erg snel was. Maar voor de rest was het wel teleurstellend. Ik denk, als jij een type hebt als Sierhuis, dan moet je, denk ik, wel via de zijkanten doorkomen. En ja, daar maak ik me wel een beetje zorgen om.
Praat jij met er zijn verschillende technische directeuren en managers. Sommigen die bepalen ook het hele beleid door de hele club. Vanaf de onder 17, zeg maar, en de manier waarop gespeeld wordt. Hoe zit het bij jou? Praat je met Buis over speelwijze, formatie? Misschien eens een keer 4-4-2?
Nee, ja, zeker. En dat zit voor mij niet in systemen 4-4-2 of 4-3-3, maar meer in spelprincipes. En die hebben we voor het seizoen met elkaar doorgenomen, met de hele technische staf. En ja, daar zit volgens mij een duidelijke lijn in. En daar zitten we ook in op één lijn.
En die lijn wordt nu ook gevolgd?
Absoluut.
Tot op heden.
Volgens mij heb je dat een aantal wedstrijden ook wel kunnen zien. Hè? De manier waarop wij in ieder geval proberen te voetballen. Wat Martin zegt, van ja, weet je, we moeten ons nog wel ontwikkelen op een aantal vlakken. En dat is ook zo. En dat is ook helemaal niet erg volgens mij. Daar gaan we keihard met elkaar mee aan de slag.
Ja. Kopje transfers, ook altijd wel leuk. Ja, we hadden het liefst dat jij natuurlijk vorige week hier zat... direct na het 12 uur moment van de transfer deadline. Maar
was ook geregeld, hè?
Was geregeld,
inderdaad. Ja. Ik werd teruggefloten binnen de organisatie.
Ja. Eerst naar Club TV.
Ik had nog een vraagje. Ja? Hebben jullie alleen voor Lundqvist 150.000 euro betaald... en de rest transfervrij? Of want ik zie nog bij een paar spelers... Messaoudi, een vraagteken. Gudmundsson, een vraagteken. Grek, een vraagteken. Ja, heb je daar geld voor betaald of zijn die ook allemaal transfervrij gekomen?
Volgens mij had ik net ook gezegd dat ik over bedragen geen uitspraken doe. Nee. Dus,
ook niet als ze 0 euro bedragen?
Nou ja,
dat is ook een bedrag.
Wat bijna wel zeker is, hè, dat je voor Doan waarschijnlijk 7,5 tot 10 miljoen hebt gekregen. Chabot is voor 3,7 weggegaan. Toch?
Ja, Reis, dat is ook gecommuniceerd.
Reis voor 3,25. Dus er komt een bedrag binnen van 14,25, 17,25. Stel je nou voor, Mark-Jan, er komt 100 euro aan transfergeld komt er binnen. Waar hou je over? Of is dat weer per speler anders?
Nee, dat is per speler anders. Volgens mij is het geen geheim, hè, dat iedereen weet dat Doan, dat die gefinancierd is met een bepaalde constructie van investeerders. Mm-hmm. Dus dat was ook een hele andere situatie. Maar ja, je hebt natuurlijk ook gewoon met totale club te maken. We hebben, dat is ook geen geheim volgens mij, een begrotingstekort ook bij de club. Dus goed, er zijn ook meerdere posten waar eventueel geld naartoe kan. Dus,
maar waarom wordt daar niet wat transparanter over gedaan? Want kijk, wij zijn ook maar vervelende journalisten. Maar je hebt heel veel fans die niet eens altijd in het stadion zitten... maar het ook gewoon volgen, het nieuws op Fox kijken. Die willen wel weten hoe het er met hun club hiervoor staat. En ik denk dat het goed is als dat ook in bedragen wordt uitgedrukt.
Volgens mij moet de club elk jaar een jaarrekening presenteren. En dat doen ze ook netjes. Gaan we ook dit jaar weer netjes doen. Ja. Dus dan kunnen ze alles lezen wat ze willen lezen.
Ja, maar moeten we daar dan uithalen wat je nu niet wil vertellen?
Nou ja, daar komt het grotendeels wel op neer. Alleen wel de kader schetsend van... het is niet zo wat Martin zegt, als er 100 euro binnenkomt van een speler... dat ik even 100 euro mag herinvesteren in een andere speler. Zo is het nou helemaal niet. En dat verschilt per speler. En er zijn ook allerlei andere posten waar dat geld naartoe kan... En waar we misschien veel meer rendement uit kunnen halen op een bepaalde manier. Dus,
Ik denk dat Hans Nijland bijvoorbeeld, was dan niet de technische man, dat moet wel even gezegd worden. Maar die was heel trots geweest als 5 van de 6 versterkingen transfervrij waren geweest, denk ik. Die had zichzelf even op de rug geklopt, schouder. En had dat hier ook hem trots verteld, denk ik.
Ja, dat kan. Ja. Dan moet je aan Hans vragen of dat zo was.
Nou ja. Het is een nieuwe wind. En dat is denk ik ook een keer goed. Dan de transfers. Want er zijn nogal wat geruchten geweest. Heel actueel trouwens over een uitgaande transfer. Was dat Zeefuik nu bij Jong Oranje tegen Fox Sports. Zei van ja, ik kon toch op die laatste dag nog naar Stade de Reims. Dat hadden we eigenlijk al.
Ja, ik kon dus niet.
Nee, maar vanuit Frankrijk...
Dat kon wel, maar mocht niet.
Nee, ja. En dat hadden we eigenlijk ook al kunnen weten. Want op die laatste dag likte hij op Instagram ook het clubaccount van Stade de Reims. En zelfs een aantal foto's van versterkingen die daar dan binnenkwamen. Was je verrast door dit interview?
Ik heb het hele interview niet gezien. Dus je verrast mij nu inderdaad dat er zo'n interview is geweest.
Hij zei dat hij nog wel een paar dagen voor de deadline ook nog naar jou toe was geweest. Hij zei, hey, Mark-Jan, zei hij. Het is bijna zover, hè? En hij wilde heel graag weg. Daar kwam het op neer. En jullie hebben daar een stokje voor gestoken. Ja, hoe is dat precies gegaan?
Er was al wel langere tijd interesse voor hem. En die club heeft een aantal maal een bieding gedaan waar wij nee op hebben geantwoord. En ze kwamen inderdaad de laatste dag kwamen ze nog weer terug. En... Deo die is toen een paar keer ook bij me geweest. En we hebben daar een prima gesprek over gehad. Ontzettend leuke jongen is het trouwens. Hij bouwde die gesprekken geweldig op.
Oh ja? Had hij zich voorbereid?
Ja, hij begon eerst wat te vragen naar mij en mijn familie. En je hebt er ook een gezin. Je hebt er ook een gezin en die moeten toch ook eten hebben? Zet hij.
Ja, zit wel wat in.
Dus dat deed hij uitstekend. Nee, ontzettend leuke jongen. En, maar ja, goed, wat Martin net al aan refereert. We hebben al behoorlijk wat verkocht de afgelopen periode natuurlijk. En ja, we hebben ervoor gekozen om dit tegen te houden. Om Deo nog bij Groningen te houden. We denken hem heel hard nodig te hebben dit seizoen. Hij is gewoon ontzettend belangrijk.
Je kon hem onmogelijk, denk ik, op die laatste dag nog verkopen.
Ja, nee, dat wilden we ook gewoon niet.
En, stel dat drie
het
weken
natuurlijk
eerder.
Wel, hè. Ja, bedoel, niks is onmogelijk.
Nee, maar dat kon je niet naar je team, naar je trainer, naar je supporters. Kon je dat, denk ik, ook.
Nee, maar wij wilden het zelf ook niet.
Nee.
We zijn ook. We moeten ook kwaliteit binnenboord houden. En we moeten ook zorgen dat er een goed team staat. En daar is Deo gewoon heel belangrijk in. Dus dat hebben we hem ook gemeld. En dat begreep hij ook. Hij vond het heel jammer in de zin van. Hij kon daar natuurlijk goed geld verdienen. En ja, voor die jongen. Hij vond het een mooie stap voor zichzelf. Maar hij accepteerde het. En begreep ons standpunt ook. En ja, wat dat betreft is dat prima gegaan.
Er werd ook aan Zeefuik gevraagd, hè, van is het nu definitief klaar of komen ze in de winterstop terug? En toen moest hij wat lachen en hij zei, nou, ze willen me heel graag. Dus ja, die gesprekken, ja, die staan straks weer op de rol?
Geen idee.
Goed, dan heb je weer een half jaar de tijd, hè, ja, om een vervanger te zoeken. En nou, volgens mij lijkt het niet heel erg moeilijk om een vervanger te zoeken voor Zeefuik.
Er was bijna één geweest.
Nou ja, het is in zoverre moeilijk dat zo'n club ook niet voor niks bij hem uitkomt natuurlijk. Ja. Dus,
maar ik verbaas mij echt dat hij een Jong Oranje speelt.
Ja, daar hebben we het al over gehad, Martin. Ja. Maar ja, kennelijk zijn er geen andere rechtbacks. En zo, nou, is hij zo slecht
gewoon,
dan?
Deo is toch gewoon een prima rechtsback?
Ja.
Ik vind hem ook voetballer.
Ja, ik niet.
Nee, nou ja,
hij heeft wel de passie, hij komt heel vaak op. Ja, de voorzet van hem, die komt niet eens in de buurt van waar hij terecht moet komen. En dat is eigenlijk al vanaf het begin dat hij er is. Het is wel mooi om te zien. Ja. Weet je, hij blijft maar gaan en hij is wel enthousiast.
Hij is ook wel wat slimmer geworden, vind ik, ten opzichte van vorig seizoen.
Nee, klopt. Maar die dreiging is er altijd wel, zeg maar. Om elkaar te pakken, opstootjes. Dat is helemaal niet zo erg. Maar ik vind gewoon dat hij voetballend niet vooruit gaat.
Ja. Nee, dat kan. Marc-Jan, het bod wat is binnengekomen op die, laten we zeggen dan de laatste dag of in die laatste fase. Stel dat datzelfde bod, wat jij natuurlijk niet wil gaan noemen, 4 weken eerder was gekomen. Had je het dan geaccepteerd?
Nee, dat denk ik niet.
Dan had je wel wat meer tijd gehad om.
Hadden we meer tijd gehad om over na te denken en dan misschien waren we in onderhandeling gegaan, misschien ook niet. Ja, maar goed, ja, dat is per situatie afhankelijk. En ik denk het niet.
Was jij, vraag Jasper Boer, geïnteresseerd in Labiat? En zo ja, waarom ging het niet door? Zoals VI ook meldde trouwens.
Ja, dat vind ik heel, heel bijzonder. Labiat is bij ons wel eens ter sprake geweest. Maar we hebben nooit direct contact met hem gehad. We hebben wel links en rechts wat geïnformeerd bij spelers. Hè, want ik vind Labiat wel een speler die iets extra's misschien zou kunnen brengen bij ons. En die creativiteit heeft en goals kan maken. Maar we hebben niet met hem gesproken of zo.
Nee, okay. Zijn er, en dat vraagt Marketing 14. Dus allemaal Twitternaam.
Wat een bijzondere naam.
Maar Marc-Jan Vladeres heet Fleddy op Twitter. Dat vind ik ook een mooie naam.
Ja, dat klopt. Ja. Dat is al heel lang zo.
Ja, je bent jong, hè? En dan bedenk je eens wat. Dan
bedenk je wel eens wat.
Marketing 14 die vraagt, zit er verschil tussen de FC en Heracles als je kijkt naar welke spelers je kan halen als technische man?
Misschien. Ik moet zeggen dat verschil niet heel erg groot is als ik heel eerlijk ben. We moeten daarin ook wel eerlijk zijn, denk ik. Dat bij Groningen vinden we. Voelen we en denken we, denk ik, dat we hoger in de pickorde staan dan dat we daadwerkelijk.
Nummer 5 of 6, zeg maar, voor gevoel.
Ja, voor je gevoel, denk ik, ja. Alleen we moeten met z'n allen komende jaren wel heel hard gaan werken om dat ook weer realiteit te gaan maken. Want wat ik wel heb gemerkt, ook afgelopen periode, is dat. ja, ook best wel wat spelers de voorkeur geven aan, aan andere clubs waarvan wij misschien vinden dat die vergelijkbaar zijn. Maar die
Gladon?
Nee, dan heb ik het niet over.
Nou, je hebt toch een aantal jongens die nu bij Utrecht op de bank zitten waar jullie interesse in hadden. Je hebt De Wit, had je interesse natuurlijk
ja.
in.
Ja.
Die uiteindelijk voor AZ heeft gekozen.
Ja. Waarom hebben jullie niet gekozen voor Gladon?
Nee, ja goed, ja, dat is een keuze geweest. Weet je, wij kiezen ervoor om, om voor Benschop te gaan.
Ja, maar je hebt natuurlijk hem eerst wel een bod gedaan, een voorstel.
Nee, dat klopt niet.
Dat zegt hij zelf.
Dat, wij zijn vol voor Benschop gegaan.
Gladon die zegt van ze hebben mij een aanbieding gedaan. Maar daar sprak zo weinig respect uit dat ik daar niet eens over nagedacht heb.
Nee, dat zijn zijn, zijn woorden.
Maar dat liegt hij?
Nou ja, dat wil ik ook niet zeggen dat hij liegt. Maar
als je geen
aanbieding gedaan. Nee.
Als jij geen aanbieding hebt gedaan en volgens mij ga jij erover.
Ja.
En hij zegt van wel, dan liegt hij toch?
Ja.
Dan zegt hij toch niet de waarheid.
Ik weet niet of hij dat gezegd heeft, maar als jij het zegt, dan zal dat zo zijn.
Nee, dat heeft hij tegen mij gezegd, heb ik ook opgeschreven.
Jij bent ook een uiterst betrouwbare journalist.
Nou, dus ik heb nog nooit hoeven rectificeren.
Want wij hebben wel gevraagd van... wij zijn zaakwaarnemer van... waar moeten we ongeveer aan denken? Mochten wij verder willen gaan met Paul? Maar wij hebben hem niet in de aanbieding gedaan. Dat is volgens mij wat anders dan vragen van... waar moeten we ongeveer aan denken? Heb je een indicatie voor ons?
Nou, dat is wat hij zei.
Ja,
hij zei, ik heb hier getekend vorig seizoen... voor heel erg weinig geld. Toen is mij beloofd dat als Groningen met mij verder wil... dat eerste half jaar financieel ook enigszins gecompenseerd wordt. Toen hebben ze een aanbieding gedaan. Maar dat sprak zo weinig respect uit dat ik er niet eens over na heb gedacht.
Ja, misschien dat al voor mijn periode dan is gebeurd. Dat weet ik niet.
Lijkt me niet, toch?
Ja, dat weet ik niet. Maar het enige wat ik kan zeggen is dat het zo is gegaan in mijn beleving, zoals ik net zeg. Dat wij aan zaak waarnemer hebben gevraagd van joh, waar moeten we ongeveer aan denken? Een indicatie. En dat doe je met een aantal spelers. En uiteindelijk maak je dan een keuze voor wie je gaat. En misschien dat die eerste keuze ook niet haalbaar is. En dan kom je uiteindelijk weer bij een ander uit. Mm. Ja, zo werkt dat in de praktijk. Maar dat is voor mij niet een officiële aanbieding doen. Dat is wat anders.
Nee, denk het ook niet. Nou, waarheid zal nergens in het midden liggen. En dan, maar waarom zag jij meer in Benschop dan in Gladon? Die toch al hier een half jaar bewezen heeft dat hij toch wel doelpuntjes kan maken.
Ja, nou ja, dat is misschien een persoonlijke voorkeur. Ik denk dat Charlie zo meer een aanspeelpunt kan zijn. Dat hij fysiek sterker is. Dat hij ook sneller is. Ja, goed. En wij gaven de voorkeur aan Charlie van. En dat is heel persoonlijk. Misschien dat andere mensen zouden kiezen voor Gladon. Dat kan. En Paul is natuurlijk ook gewoon een prima spits... die ook wel in de Eredivisie heeft bewezen doelpunten te kunnen maken.
En er gebeurt altijd wat, sowieso even los van de doelpunten als hij invalt. Maar we komen hierop even over dat Gladon. FC Groningen is eigenlijk een soort Heracles. Daar komt het op neer. Je moet een beetje in dezelfde vijver vissen.
Nou, daar zit niet veel verschil tussen. Wat ik net al zei, als je heel eerlijk bent... dan zijn wij qua spelersbudget en salarissen... zijn wij een middenmotor. En dan horen we tot die categorie clubs inderdaad. En daar zit een groepje clubs zit daar boven. Nou ja, de top drie, daar hoeven we het helemaal niet over te hebben. Maar dan heb je nog Vitesse, Utrecht en AZ. Die hebben gewoon een stuk meer te besteden. En,
Dalmau had je graag meegenomen, denk ik.
Ja, maar dat verschil is gewoon heel erg groot op dit moment. En,
heb je dat
ook...
geprobeerd?
Nee, dat hebben we niet geprobeerd. Nee.
Want je wil ook eigenlijk niet... Jouw oude werkgever, heeft dat daarmee te maken?
Nee, dat heeft daar niet per se mee te maken.
Oké. Nakamura was ook een speler. Dat bevestigde Buijs ook al hier. Er is zelfs mee gefacetimed.
Nou, jij hebt voor het eerst met sokjes gegeten.
Ook dat?
Nou, niet voor het eerst hoor, dat doe ik al heel lang.
Maar dat ging dan ook niet door. Is dat ook gewoon omdat Twente meer te bieden heeft? Of zat er ook een andere reden achter? Vraagt ook dropje 777.
Ik denk
dropje.
met de kennis van nu had hij hier misschien best willen tekenen.
Ja, nee, wat hij aan ons aangaf... we zijn ook naar Japan geweest. Nou, dat is ook geen geheim meer volgens mij. Prima gesprek ook gehad met die jongen. Wat hij aangaf is dat hij ja, graag bij een club wilde spelen waar hij de enige Japanner was.
En, hij wilde shinen in zijn eentje, om het zo te zeggen.
Ja, ja, denk ik. Misschien is het iets een cultuurdingetje. Ik hoorde dat dat voor Japanners nogal belangrijk schijnt te zijn.
Ja, nou ja.
Nou ja, goed. Ja, en wij hadden nou eenmaal twee Japanners op dat moment. En er is nu nog één van over.
Michel dus, ja. Schonewille, die waarschijnlijk jouw opvolger gaat worden. Ken je hem trouwens?
Nee.
Hij stuurt
mijn opvolger worden?
Toen Ron Jans hier nog zat en volgens mij ook zijn eerdere collega's, stuurde hij altijd mails wekelijks of maandelijks met scoutingsverslagen van spelers die goed zouden zijn voor de FC. Okay. Daar ga je nog wel wat van horen. Michel die vraagt of je nu ook nog de Japanse markt weer opgaat voor in de winterstop bijvoorbeeld.
Nee, ja, wij volgen Japan. Dus dat blijven we ook doen. Wij vinden dat een interessante markt, absoluut. Alleen dat is niet de enige markt die we volgen. Dus we houden onze oren en ogen goed open.
Mooi, hè, die tekst altijd.
Ja,
zeker. Jij bent naar de Balkan geweest met Hans. Dat vraagt hier ook iemand. Ik ben de naam even vergeten, sorry. Maar daar is niks uitgekomen, hè?
Ja, dat was niet voor spelers.
Nee, nou ja, dat is dus de vraag.
Van de restaurant.
Ja, dat is dus de vraag.
Ja.
Ja, je hebt daar mooie stripclubs. Ja.
Oh. Mijn vrouw die luistert ook mee, denk ik. Dus,
Ja, die luistert wel.
Ja. Maar waar was het dan voor?
Nee, ja, dat was wel voor. Nee, dat was voor netwerken onder andere ook. Hè. Hans heeft goede contacten in de Balkan. En met onder andere zaakwaarnemers. Nee, ja, we hebben daar wat contacten gelegd en wat clubs bekeken en wedstrijden ook bekeken.
Maar geen spelers, per se?
Nee, niet. Het was niet direct dat we daar voor een speler gingen. Het was ook meer een soort van overdracht van netwerk en kennismaking.
Ja, nou is Michel, en daarom wordt hij ook jouw opvolger, die stelt ook de vraag, had er geen verdediger bij gemoeten? Want Van der Wierik loopt af, als het goed is. Itakura loopt officieel volgens mij ook af. Ja, en dan heb je nog Mimicevic waar, nou ja, wat ook wel een gewild object is straks als hij weer fit is. Hoe zit dat precies?
Nou ja, dat is wel een terechte constatering. Daar hebben wij zeker ook over nagedacht en denken we nog steeds over na. We hebben wel een aantal jongens die achterin aflopen. En voor de toekomst moeten we wel kijken wie dat in kan gaan vullen. Dus we hebben daar ook wel naar gekeken om daar een jonge, talentvolle jongen bijvoorbeeld bij te halen die de toekomst heeft om zich door te ontwikkelen en eventueel een stabiele factor kan zijn daarna. Maar op dit moment is dat nog niet gelukt. Maar daar zijn we wel naar aan het kijken.
Waarom heb je nog niet met de aanvoerder bijvoorbeeld gesproken over eventuele contractverlenging?
Nou ja, goed. Omdat wij dat op dit moment nog niet nodig vinden.
Of ben je er ook nog sowieso niet over uit of je met hem door wil?
Nee, ja, wij houden dat allemaal goed in de gaten natuurlijk. En zijn in gesprek met de jongens waarvan het contract afloopt.
Maar niet met hem dus?
Zeker wel in gesprek, in de zin van dat we elkaar op de hoogte houden hoe het ervoor staat.
Nou, het loopt af. Dat klopt. Eén keer bellen.
Ja. Ja, dat klopt. Het loopt af. Ja.
Maar wil je met hem? Want het is wel een van de meest stabiele factoren, hè, momenteel van het elftal wat hier staat.
Ja.
En ervaren jongen.
Ja.
Haalt volgens mij altijd zijn niveau wel. Lijkt mij een speler waar je ook wel mee verder wil. In ieder geval iemand die niet gratis de deur uit wil.
Dat zou zeker kunnen. En wat ik net zeg, daarover zijn wij met elkaar in gesprek. En daar houden we elkaar over op de hoogte.
En wie is dan
op dit moment hebben wij nog niet hem concreet een aanbieding gedaan of zo. Mike, de trainers, weet je, daar hebben we overleg over met de staf. En met de speler en zijn zaakwaarnemer.
Ja, dat Mike zegt zelf dus dat er geen contact is tussen jullie en zijn kamp, zeg maar.
Nou, ja, ik denk dat je Mike dat nog een keer moet vragen. Want ik heb regelmatig contact met zijn zaakwaarnemer. Alleen niet in de zin van dat wij concreet een aanbieding hebben neergelegd. Nee, als hij dat bedoelt.
Maar wel al een beetje, dan is het polsen?
Nou ja, kijk, wat we nu hadden gezegd. De markt was natuurlijk nog open. En vorig jaar kon Mike naar een andere club. Dat had hij heel graag gewild. Nou, dat is uiteindelijk niet gebeurd. We hadden zoiets van, laten we eens kijken ook wat er deze periode gebeurt.
Er is wel wat lichte belangstelling voor hem geweest, hè?
Nou ja, ik heb daarvoor geen bod officieel gehad of zo. Dus Niks concreets in ieder geval. En laten we daarna kijken hoe het zich verder ontwikkelt. En dan kunnen we natuurlijk altijd met elkaar in gesprek gaan. Dus dat ligt gewoon open. Maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor Django, waar ook veel over gesproken is. Er was wat belangstelling van Sparta. We hebben ervoor gekozen om hem hier te houden. Ook daar geldt voor van de komende periode gaan we kijken of we daarmee vanuit ons in ieder geval verder willen naar de toekomst. Ja, dan is het aan hun of ze daar gehoor aan geven of niet.
Maar dat gaat er ook om wat zij dan vragen, om het zo te zeggen, qua salaris.
Ja, dat heb je heel goed.
Ja, nee, maar
dat vind ik altijd wel mooi. Hè? Dat zeggen niet
allemaal sociale projecten. Hè?
Nee, maar dat zegt weer Masker bijvoorbeeld ook altijd. Hè? Als je dan in een normaal vak kijkt, verpleegkundige. Ja. Nou, die krijgt dan een nieuw contract. Die krijgt er 1%, of misschien 2% bovenop. Voetballers voelen zich nooit gewaardeerd. Volgens mij als het niet meer dan 50% is. Op zich wel scheef eigenlijk, hè?
Ja, ik weet niet of dat zo is. Maar goed.
Als voetballer heb je dat waarschijnlijk zelf ook gedaan.
Nee, ja, nou als ik elke keer 50% erbij had gehad, dan weet ik niet of ik hier nu nog had gestaan. Dat was heel mooi geweest, maar dat heb ik niet altijd gehad. Hè?
Je noemt nu Warmerdam en Te Wierik. Itakura, zit daar een optie in dat je hem eenzijdig...
Nee, die is gehuurd van Manchester City. Aan het einde van het seizoen...
Hij moet gewoon
gaat
terug?
Hij in principe terug. Ja, tenzij wij met City in gesprek gaan om te kijken of wij hem kunnen kopen of een deel kunnen kopen of misschien nog langer kunnen huren.
Wel indruk, hoor.
Ja. Ja, de ook op de vrouwtjes dus, hè, in Japan.
Ja.
Ja, dat vind ik een hele bijzondere.
Ja.
Wat dan?
Jij vindt hem lelijk.
nee, maar als het even...
Het is geen model.
Maar goed.
Maar in Japan wel.
Ja, hij is lang. Misschien is dat het. Voor een Japanner misschien ook wel?
Het is een ontzettend leuke gozer, dat zeker.
Ja, maar daar gaan vrouwen in eerste instantie toch niet voor, of wel?
Geld.
Hij is lang, hij is slank, heeft geen baard.
Nou ja, ga door, sorry.
Ik vind als we het dan puur even over het voetbal hebben, om daarop terug te komen, vind ik dat hij de eerste wedstrijd een hele goede indruk maakte. Ja, en,
zeker.
Tegen Heracles vond ik hem heel erg matig. Dan kreeg hij een bos bloemen na de wedstrijd, zag ik. Maar... ik weet niet waar die voor was, maar misschien van de Japanse vrouw.
Wie
vond ik er wel een stuk minder, maar...
Caroline Tens is weer begonnen, met het spijt me dus.
Wie lopen er nou nog meer af uit je hoofd? En met wie ben je nu wel wat concreter in het gesprek?
Mike de Wierik, Django Warmerdam, Daniel van Kaam. Sopakua. Volgens mij is dat, denk ik.
Ja. Ja, in principe Te Wierik en Warmerdam. Als je echt naar de eerste selectie dan kijkt naar jongens die al wat wedstrijdjes gespeeld hebben. Om het zo maar
die zichtbaar zijn voor het publiek. Ja, zeg maar precies. Meer zijn dat de bekendste namen die aflopen.
En wanneer bepaal je of... Dat is een hele domme vraag. Wanneer bepaal je of Sierhuis blijft? Dat is een
optie tot koop, hè?
Ja, maar dat moet dan denk ik ook na dit
domme
seizoen.
Vragen bestaan niet,
Maar ik zat even te denken, of is dat al...
Als je vaker had geluisterd, dan had je dat niet gezegd.
Had je dat niet gezegd.
Bij ons valt het niet
maar Sierhuis moet je na dit seizoen ook een knoop doorhakken.
Ja.
Ben je al in gesprek met Ajax?
Nee, dat is...
Of wacht je even hoeveel die scoort?
Het einde van het seizoen hebben wij een koopoptie, dus... we gaan,
voor wanneer moet je zoiets met hem dan...
Even uit mijn hoofd, want dat verschilt per speler. Is dat voor 1 mei bij Sierhuis.
Dat is toch sowieso de datum ook met een contract formeel opzeggen, zeg maar?
Ja, dat stel is met voor 1 april, hè?
Oh, 1 april was dat.
Voor 1 april, ja.
Vraag Nick Bakkenbaar.
Maar hij staat onder contract bij Ajax en wij hebben een optie tot koop. En dan moeten we volgens mij uit mijn hoofd voor 1 mei uitsluitsel overgeven of we die ligt of niet.
Besloten wedstrijden, zullen we het daar even over hebben?
Nou, ik heb nog mijn lijstje. Oh. Dus er staan 28 spelers op die gekomen zijn en weg zijn gegaan.
Je had er net...
28. Ik weet er niet schijtziek van, Mark-Jan nu. 28 die of gekomen zijn of weg zijn gegaan. Daar heeft hij gesprekken mee gedaan.
Ja, zo'n transferperiode is enorm druk en hectisch. En wat het vooral druk en hectisch heeft gemaakt... is dat ik nu ben begonnen bij een nieuwe club...
Mm-hmm.
Per 1 april. En dan kom je in de drukste hectische periode. Terwijl er ook heel veel andere dingen zijn om je druk over te maken. Heb ik bijna alleen maar kunnen focussen op het selectiebeleid en management. Zeg maar, om dat in goede banen te leiden. Terwijl er zijn ook heel veel andere dingen. Wat jij net zegt, speelwijze ontwikkeling. jeugdopleiding, scouting. Die vlakken wil ik me ook graag mee bezighouden en druk over maken.
Maar die moeten nog even wachten, want je moest dit...
Ik hoop, daar gaan we nu heel snel mee aan de slag. Ja. Dus,
daar gaan we het zo ook nog even over hebben, ook over de jeugdopleiding. Eerst even die besloten wedstrijden.
Wat ik dat begrepen heb...
Ja?
Ik heb het daar even met Buis over gehad, gisteren toevallig. Heb die wedstrijd tegen Emmen, die was besloten, mocht niemand... bij zijn, dat het met meerdere dingen te maken heeft. Onder andere als je een wedstrijd besloten speelt, is de scheidsrechter veel goedkoper. Anders dan kost dat een paar duizend euro.
Is dat zo triest?
Nou ja, dat is wat Danny vertelde.
Okay.
Als je een wedstrijd besloten doet, dan hoeft het geen officiële KNVB-scheidsrechter te zijn, waardoor die wat goedkoper is. Het stadion hoeft niet opengesteld te worden, waardoor dat ook allemaal weer wat goedkoper is. Ja. Daar kan ik allemaal mee inkomen. En dan zegt Buijs van ja, als er geen publiek mag komen, geen vaste volgers van de training, et cetera. Want dat zijn een beetje de mensen die dan komen. Dan ook geen pers.
En dan moeten wij sponsor worden, Stefan.
Nou, Skybox huren, want daar mag je dus 24 uur per dag gebruik van maken.
Ik vind het een beetje scheef. Maar goed,
ik vind het onzin. Eerlijk gezegd, je kwam best pers uitnodigen. Want dan hadden wij bijvoorbeeld ook kunnen vertellen dat... dat er een aantal jongens misschien wel een leuke wedstrijd hadden gespeeld, waar nu niemand eigenlijk weet van heeft. En ik vind, ja, met een volksclub...
Hoe kijk jij er tegenaan, Mark-Jan?
Een beetje dubbel. Ik begrijp jullie zeker ook heel erg goed. Je wil ook aan de ene kant je achterban van informatie voorzien. Aan de andere kant wil je soms ook wel eens lekker rustig in anonimiteit werken aan bepaalde facetten van het spel. En jongens tijd en ruimte geven om misschien ook eens een keer op een andere positie te spelen.
En dat kan niet als wij op tribune zitten?
Dat kan zeker. Maar goed, dan staat dat weer overal. En soms wil je niet altijd dat tegenstanders of de buitenwereld daarvan op de hoogte is.
Ja, moet je niet tegen Emmen spelen. Dat is een tegenstander in de competitie. Die ziet het toch ook wel.
Goed, als het echt besloten is en er zijn alleen mensen van Emmen en van Groningen, dan...
Ik denk echt van, waar maak je in godsnaam druk om? Er zijn allemaal internationals zijn weg. Hè, 5 basisspelers doen niet mee. Er doen wat nieuwe jongens mee die nog niet eerder gespeeld hebben. Zoals Nassoro, die speelde volgens mij een hele wedstrijd.
Hoe deed hij het?
Dat weten we niet.
En Mark-Jan
heeft wel gekeken.
Ik was niet gekeken.
Maar ik vind het echt interessant doenerij van...
Hij heeft een doelpunt gemaakt in ieder geval.
Inderdaad. Maar echt van die interessant doenerij van... Ja, net of wat te verbergen hebben, joh. Kom op.
Er zijn meerdere kanten van waaruit je het kan belichten. En wat ik net zeg, ik begrijp jullie ook. Hè, dat je op de hoogte wil zijn. We willen graag de achterban ook blijven informeren. Dat is zeker belangrijk. Aan de andere kant kunnen er ook allerlei voetbaltechnische argumenten zijn om eens een keer wel zo'n wedstrijd besloten te willen spelen. Ja, en wij moeten daar goed naar kijken van wanneer kiezen we waarvoor en waarom. Dat is vooral heel erg belangrijk. Want ik vind wel, ja, we moeten daar wel goed over nadenken en er moeten goede argumenten voor zijn. Want in principe zijn wij een club van het volk en van het publiek. En moeten we zoveel mogelijk proberen om openbaar te zijn.
Simpel voorbeeld ook. Hè? Die Strunk Jacobsen die heeft nu... Volgens mij 2 wedstrijden gespeeld. De eerste wedstrijd was oefenduel met de reserves tegen Vitesse.
Hij was competitie.
Competitie inderdaad dan. Heeft hij echt verschrikkelijk slecht gevoetbald. Was echt schrikbarend. Ja, voor hetzelfde geld heeft hij het hier nou tegen Emmen heel goed gedaan. Heb je geen idee van.
Ik hoorde dat hij uitstekend speelde.
Wat Stefan wil zeggen is, denk ik, stel nou dat hij de eerstvolgende Eredivisie-wedstrijd ook weer slecht speelt. Nou, dan gaat Stefan waarschijnlijk op de radio roepen naar die man, die kan er niks van. Ik snap niet waarom we hem hebben gehaald.
Heel kort, maar heel gechargeerd.
Maar stel dat we die wedstrijd wel hadden gezien, weet je dan. Kun je ook richting de fans en supporters en luisteraars zeggen van, nou ja, hij kan wel dit en dit, alleen het komt er nu even niet uit, maar dat gaat er wel uitkomen. Weet je, op die manier denk ik dat je bedoelt.
Ja,
toch?
Nee, zeker, zeker. Ik probeer alles te volgen, alles te zien.
Maar er zijn een heleboel spelers gekomen, Mark-Jan.
Die weer.
Ja. Daar gaat het toch op. Dat is ook zijn functie.
Ik vind het logisch als ik zo'n vraag Hij heeft ook een heel A4'tje volgeschreven. Ja.
Dat doe ik normaal gesproken nooit.
Nee. Hij is daar 2 jaar van de zoek mee geweest, zei zijn vrouw.
Ik denk dat hij
alleen,
dit gewoon...
Alleen vanmorgen, dus valt er reuze mee.
Heeft hij zondagmiddag gedaan, hoor.
Wat was de zondagmiddag dan?
Ja, wat een hele leuke wedstrijd. Hebben we daar al over gehad?
Ga door, Martin. Wat wil je zeggen? Het verloop in selectie?
Ik ben benieuwd, zeg maar, welke spelers zou jij kunnen aanwijzen, Mark-Jan, die over een half jaar, een jaar, twee jaar, dat jij zegt van, daarmee kunnen we gaan kessen.
Ja, dat moeten we afwachten, Martin. Ja, ik bedoel, ik denk dat er een aantal van zijn die zich op die manier door kunnen ontwikkelen. Dat die misschien nog de volgende stap kunnen maken. Ja, maar wie dat zijn, dat is zo moeilijk te zeggen. Ik bedoel, ik kan me herinneren dat een best wel gerenommeerd goed databureau, ik zou de naam niet noemen, een voorspelling had gedaan op basis van statistieken van in 2017, geloof ik, hoe het Nederlands elftal eruit zou zien in 2019. En volgens mij hadden die en dat is echt een goed gerenommeerd bureau, die hadden de één of twee namen goed.
Overijssel.
Die hadden geen Frenkie de Jongs en de Lichts en dat soort gasten erbij. Want twee jaar geleden kon je dat nog helemaal niet zien aankomen. Ja, dus ja, zeg het maar. Ja.
Dus eigenlijk doe je maar wat. Met je data.
Nee, dat zeg ik niet. Ik zeg dat het heel moeilijk te voorspellen is wie nou uiteindelijk die stappen gaan maken en wie zich door gaan ontwikkelen. Dus dat ze talent hebben, volgens mij, is duidelijk. En dat is één, dat is een voorwaarde. Alleen dan komt er nog zoveel meer bij kijken of iemand uiteindelijk
dat is ook raar.
Heel erg goed gaat worden.
Want de ene speler is bij FC Groningen misschien wel goed en bij Heracles niet.
Ja. Zo, Sam Schrek, die kon een aantal jaar geleden volgens mij voor een flink bedrag naar Arsenal toe.
Sam Schrek was op zijn 16e, geloof ik, grootste talent van Duitsland. Die kon naar Real Madrid, naar Arsenal, naar alle grote clubs in Europa.
En moet je nu zien.
Is toen naar Bayer Leverkusen gegaan. En daar is hij uiteindelijk niet doorgebroken. En wij willen hem nu wel het platform bieden om zich door te ontwikkelen en proberen door te breken. En dan zou het ook zomaar kunnen zijn dat hij over twee jaar heel erg veel geld waard is. En dan zegt iedereen, ja, dat zei ik altijd al, dat is een fantastische speler, die Schrek. Maar ja, nu is dat heel moeilijk om dat te zeggen, of hij dat nou is, of dat Azzurro dat is, of Gabriel Goetmansen dat is. Ze zijn allemaal nog jong, ze zijn allemaal talentvol, maar ze zijn allemaal op dit moment ook nog best wel wisselvallig.
Nou ben jij ook verantwoordelijk voor voor de technische staf, toch?
Ja.
Ja, oké. Okay. Maar ook voor de aanstellingen van jeugdtrainers hoort er ook bij, denk ik.
Nou ja, we hebben een hoofd jeugdopleiding, hè, met Peter Jeltema, die al lang in het vak zit.
Maar bepaalt hij wie daar werkt of bepaal jij dat uiteindelijk?
Nou ja, uiteindelijk, als ik dat echt zou willen, dan zou ik misschien kunnen zeggen van, nou Peter, dit of dit is denk ik beter. Alleen dat gebeurt in de praktijk niet zo vaak. Omdat ik denk dat Peter veel expertise en kennis heeft op dat gebied. En ja, misschien wel meer expertise en kennis dan ik heb.
Je noemt de naam Peter, dat gaat om Jelte. Maar er is ook Peter Hoekstra, dat is jouw zwager. Heb jij ook daarin een lastige periode gehad?
Dat was niet leuk volgens mij.
Nee, dat was zeker niet leuk. En jij doelt denk ik op het feit dat hij in de technische staf zat, hè, op het moment dat ik hier bij Groningen kwam.
Van het eerste, zeg maar, ja.
Ja, van het eerste elftal. Daar was de samenwerking niet zoals die moest zijn, denk ik. Daar was iedereen het wel over eens. Peter die wilde zelf ook niet meer op die manier verder bij de eerste selectie. Dus hebben we uiteindelijk ook ervoor moeten kiezen om zijn contract niet te verlengen.
Waardoor jij ineens als nieuwe man je zwager zonder baan even had gezet, als het, om het zomaar even te zeggen.
Sorry, hoe bedoel je dat precies?
Nou, dat ineens je zwager door jou de nieuwe man die even binnenkomt lopen.
Ja, maar goed. Ik
kan me voorstellen, kijk, er zijn allemaal heel veel argumenten voor te verzinnen. En ik denk dat iedereen die het volgt zich ook helemaal kan vinden in die argumenten.
Maar is dat niet juist wat wij nu willen bij Groningen? En wat in het verleden gewoon bijna nooit gebeurde, waardoor...
Nee, eens. Maar ik kan me ook voorstellen, kijk, dat voor jou in je privé-situatie... Ja, nee. Wordt daar heel anders naar gekeken. Die zeggen niet, ja, het functioneerde niet. Dus heel logisch dat je Peter naar huis stuurt.
Nee, dat klopt.
Dat lijkt me ontzettend lastig.
Privé is dat lastig, absoluut. Alleen ik vind wel dat ik krijg een prima salaris als technisch directeur van FC Groningen. En niet als Mark-Jan Flederis de familieman. En ik moet keuzes maken, daarvoor ben ik aangesteld. Die in mijn beleving het beste zijn voor FC Groningen op dat moment. En dan moet ik dat, vind ik, dat mijn taak is om dat proberen los te zien van familie, vrienden of wat voor relatiebanden die je met elkaar ook hebt.
Eens, maar ik kan me voorstellen dat het wel lastig is.
Ja, dat is zeker heel erg lastig.
Dat is de frisse wind die je toch wil. Hè, dan, in het verleden bleven mensen gewoon in hun positie of ze kregen een andere functie binnen de club, omdat we elkaar ontarmd hebben. En,
nou, het was natuurlijk ook lastig, omdat Peter Hoekstra was in principe een nieuw baantje beloofd. Maar toen werd dat elftal onder het eerste werd opgeheven.
Door de toenmalige leiding van de club.
En waren eigenlijk alle banen, alle posities op dat moment bezet. Dan heeft hij volgens mij geluk gehad dat Marcel van Buren was dat volgens mij. Naar Qatar ging, waardoor er ineens weer een positie vrij kwam. En dan kon hij die alsnog gaan invullen. En kon die afspraak dan in tweede instantie dan toch nog worden nagekomen. Zo zag het er natuurlijk helemaal niet uit in eerste instantie.
Ja, ik weet niet of dat zo is wat jij zegt, dat het een nieuwe baan was beloofd.
Dat is voor mijn
periode misschien gebeurd. Dat hij uiteindelijk bij de onder 19 nu trainer is geworden. Dat staat los inderdaad van in eerste instantie dat we afscheid van elkaar hebben genomen.
Zijn de verjaardagen ook gelukkig weer wat gezelliger, denk ik, de komende tijd? Want het heeft natuurlijk wel invloed, kan ik me voorstellen. Zijn er meer dingen waar jij mee te maken hebt gehad toen jij hier kwam? Nou, bijvoorbeeld beloftes die door een eerdere leiding zijn gedaan, die jij nu op je bordje krijgt en waar jij dan maar mee moet dealen, om het zo te zeggen. Heb je daar last van gehad?
Nee, ja goed. Kijk, je stapt in een situatie die is zoals die is. En natuurlijk kom je wel eens wat dingen tegen waarvan je denkt, oké, had dat zo wel gemoeten. Je komt ook andere dingen tegen waarvan je denkt van, heel erg blij dat ze dat zo en zo al hebben geregeld. Dus ja, daarin wil ik ook niet natrappen of zo naar mijn voorgangers. Wij doen het op onze manier. En hiervoor hebben ze het op een andere manier gedaan, op hun manier. En zo gaan die dingen volgens mij.
Hoe vaak spreek je Hans nog werkgerelateerd voor adviezen, zakelijk?
Ja, nee, af en toe bellen we wel met elkaar. En dan sparren we ook met elkaar over hoe hij bepaalde zaken aan zou pakken. Daar pak ik soms wat dingen uit waarvan ik denk van, hey, dat is wel interessant. Of zo had ik het nog niet bekeken. Ik vind dat ook niet meer dan logisch en normaal. Ik bedoel, Hans heeft het natuurlijk 23 jaar lang gedaan.
Welke eigenschap van hem zou jij heel graag willen hebben?
Drinkgedrag.
Nee, Hans heeft een nieuwe functie, hè? Wist je dat al?
Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ja, ja. Dit is een teaser, Martin. Leuk.
Hans is volgens mij een geweldig ondernemer. En hij heeft een geweldige ondernemersgeest. En dat vind ik wel echt interessant aan ons.
Ja, dan komt natuurlijk de vraag, welke eigenschap hoop je het liefst niet jouw eigen te maken?
Zijn voetbalkwaliteiten, denk ik.
Die is makkelijk.
Ja. Nee, ja, wat ik net zeg, als je dit 23 jaar lang kan doen. Ik kan me nog herinneren dat, waar Martin net aan refereert. Hè, van joh, er zoveel spelers gekomen en zoveel gegaan. Wat zul jij een periode hebben gehad, zeg. Dat ik een maand geleden of zo Hans een keer belde van, joh Hans, ik zei, hoe heb je dit ooit in vredesnaam 23 jaar lang vol kunnen houden? Dat is echt, echt onvoorstelbaar. Dus toen moest hij ook wel heel hard lachen. Dus ja, alle respect daarvoor.
Ja. Martin, jij deed een teasertje.
Ja.
Jullie gaan elkaar, even kijken, het is nu dinsdag. Komende vrijdag komen de prachtige voorzetten vanaf links.
Oh. Ja, ben je erbij?
Ja.
Weet ik niet.
Jawel, jij staat op de lijst.
Wat is er dan vrijdag?
Oud FC Groningen.
Oh, Oud FC Groningen. Ja, nee, dat klopt. Ik wist niet functie, dat het daarover ging. Nee,
een nieuwe functie.
Daarom praat hij nu zo. Hij is jouw coach. Nee, ja, coach. Serieus. Hallo. Ja. Ik dacht dat jij daarom zo zalvert.
Dat je de basis
wil. Ja, de basis. Hans is de coach. En Oud Veendam tegen Oud FC Groningen. En ondanks jouw geel-zwarte leesbril, Martin, staat je heel goed.
Homos,
is nieuw, hè?
Homos.
Ja.
6-6.
6-7.
Gaan jullie met elkaar bij Oud FC spelen? Want ja, jij zit er nu ook voor het eerst bij, Martin, sinds weer een tijdje. Ja. Mark-Jan, jij hebt ook niet voor Oud FC gespeeld, want je bent nog maar anderhalf jaar, twee jaar gestopt.
En onze nieuwe analist, hè, die zit er ook bij.
Walter Waalderbos.
Ja, dat wordt onze nieuwe analist hier.
Ja, okay. Een stukje ervaring.
Dat is ook leuk dat Walter terug is.
Maar hoe? Ja. Want jullie hebben 1 jaar samen gespeeld?
Ja, Martin heeft een paar voorzetjes van mij gehad, hoor.
Ja, is dat echt zo, Martin?
Nou, als Mark-Jan dat zegt, dan zou dat zeker kloppen. Nee, maar goed, dat was ook mijn ding, weet je wel. Iedereen wist ook van...
Jij was geen Ronaldo of Romario.
Nee, absoluut niet. Nee. Nee. Dus je moest hem door de lucht bereiken. Dus ja, en af en toe...
Ja, het was mijn ding om een goede voorzet te geven af en toe.
Ja. Ja. Nee, maar dat Hans coach is, vind ik wel heel erg leuk.
Ik vind het wel mooi. Hij zich nooit met het voetbaltechnische bemoeid.
Nee, en nu wel.
Meneer is nog geen maand weg en hij is ook coach.
Alleen ik ben bang dat ik gewoon een uur lang op de bank zit.
Ik denk dat hij jou... Serieus, hij laat jou 90 minuten lang warm lopen.
Het is maar een uur, hè?
Oh, is het maar een uurtje?
Zeker 35.
Ik moet wel zeggen, ik verheug me nu al op die besprekingen.
Mogen wij daarbij zijn? Jawel, toch?
Ja, mij mag het. Ja, in de kleedkamer.
Ja, dat is wel leuk, toch? Ja, even met camera. Ja. Even hoe Hans zijn troepen toespreekt.
Wanneer heb jij voor het laatst gevoetbald? Even afgezien van even op straat met je kinderen bijvoorbeeld. Zeg maar echt wel een wat serieuzere wedstrijd.
Voor Heracles heb ik meegedaan met het businessclubteam van FC Groningen. Tegen het businessclubteam van Heracles. Ik deed toen ik bij Heracles werkte altijd met het businessclubteam van Heracles mee. Dus,
Oké.
Ja, dus ik speelde nu tegen de jongens. En dat was een prima wedstrijd. 5-1 gewonnen.
En verder?
Twee keer gescoord ook.
Oké, dus, precies. Ja. Nee, prima.
Maar dat was mijn laatste wedstrijd, dat was je vraag.
Ja. En dat ging lekker, dus vrijdag komt het wel helemaal goed, Martin.
Maar een jaar geleden.
Wat was dat dan voor gelegenheid?
Ja, ook Groningen-Veendam. Alleen toen had Veendam echt een jong team. En oude FC Groningen was echt oud. En ik was de jongste, geloof ik.
En jullie stonden 6-2 voor.
Dan waren ze wel heel oud.
Uiteindelijk 4-2 verloren, maar dat was ook maximaal op dat moment.
Ja. Ik denk dat het helemaal goed gaat komen. Maak eens een beetje reclame.
Heb je al gehad over de wedstrijd van Groningen?
Luister even, maak een beetje reclame voor die wedstrijd, mannen.
Ja, mensen, kom. Hartstikke leuk.
Hoe laat, waar, precies?
Dat weet Mark-Jan wel.
Hoge Zand, volgens mij. Staat
dat is Hoge Zand, maar...
Ja, nee, oké. Okay. Nou, goed doel, club.
Aftrap 19:30.
Hans komt ook nog uit Hoogezand.
Ja, VV Hoogezand. Nou. Ja.
Aftrap 19:30, het is voor de John Schokker Foundation. Hè? Ja. Foundation die zich inzet voor topsport van sport, in ieder geval onder de jeugd onder andere.
Ja, wel op kunstgras.
Ach.
Ja. Nou ja, dat is Mark-Jan van
Leuven. Ik kom mijn best.
Ja.
Misschien moeten we maar gaan doen, hè?
Ja.
En dan nu.
Oh, ja. Wat? Jij mag ook, Martin, hoor.
Vragen die nooit wordt gesteld.
Ja, wij hebben koptelefoon op. Maar dit is de vraag die nooit wordt gesteld, Mark-Jan.
Oh, nou, wat nu al zeggen. Ja.
Het is echt slecht, hoor.
Ja. Er kunnen hele vervelende tussen zitten. Ik heb hier een lijst, er zijn al een paar doorgestreept. 85 vragen. Jij noemt een nummer en daar hoort een vraag bij. En die ga ik jou stellen.
8.
Heb ik al gehad. 8
is geweest, ja.
Oh.
Is je rugnummer, was dat, hè?
Ja. Dan 23.
Is ook al geweest.
Is ook al geweest.
Serieus?
Ja, 100%.
Nee. Ja, die
is nu al 3 keer geweest.
Dan 1.
1.
Heeft hij weer geluk?
Wat is je favoriete vakantiebestemming?
Oh, heeft hij weer geluk? Wat een slechte vraag.
Wie heeft die eerste vraag gesteld?
Ja, niet wie nou.
Ja, precies.
De laatste 20 heb ik gedaan.
Ja.
Ik ben toevallig dit weekend even een weekendje met mijn vrouw weg geweest.
Barcelona, hè?
Naar Barcelona. Dus dat vond ik wel een hele goede bestemming. Waarbij je in de stad lekker kan rondlopen, maar je kan ook nog aan het strand liggen. Dus wat wil je nog meer?
En ben jij dan een cultuursnuiver? Hoe ziet zo'n...
Volgens mij sangria-snuiver, wat ik een beetje zag op Instagram.
Ja, is dat zo?
Nou ja, dat viel wel mee. Even één slokje gedaan, maar dat... heel erg rustig. Nee, ik ben meer dan wel op het strand te vinden. Mooi,
man. Heb je reis al gesproken? Of?
Nee, ik heb reis niet gesproken.
Hey, die zit hier, Jong Oranje.
Ja. Nee, die was hier tuurlijk. Met Jong Oranje. Ja.
Hoe erg...
Ja.
Hoe erg was jij toe aan dit weekend? Of laten we het anders zeggen. Hoe erg was jouw vrouw Kim toe aan dit weekend?
Ja, wij waren wel heel erg toe aan dit weekend. En ik moet zeggen, voor de relatie is het heel erg goed geweest. Dus je kreeg daar ook wel een beetje honger, moet ik zeggen. Want er liepen veel mooie vrouwen rond. Die waren ook schaars gekleed.
Maar Van der Deren heeft zich ingehouden, dat wilde ik niet even zeggen. Nee, heel goed, Mark-Jan. God, jongens, als ik dit zo zou zeggen en mijn vriendin
Barcelona
zou luisteren...
Barcelona aanradertje, kan ik zeggen.
Ja, Anne die kan ook wat een geintje, toch?
Ja, Anne, die man.
En lekker eten ook lekker daar, zeker?
Ja, als je over Anne begint, gaat hij gelijk door.
Ja. Eten heerlijk en wat je zegt, lekker laat. Een keer om een uurtje of 10, 10:30 gaan eten. Mooi weer. Mooi. Ja, wat wil je nog meer?
Ook altijd vriendelijk is Anne, hè?
Ja. Martin!
Ja.
Noem maar een nummertje.
Dit is weer M-A-T-I. En... Ja, Martin.
Noem maar een nummertje.
Ja,
doe nou maar even een nummertje, Martin.
Oké, okay, ik ga voor...
Moet je even hoog zitten, die heb ik gedaan.
29.
29.
Dat is veel te laag. Die heeft hij ook gedaan.
Met wie had je voor het laatst ruzie en waarom?
Waarschijnlijk met zijn vrouw.
Ik hoorde dat je met je fiets ruzie had.
Nou, huh? Was dit?
Nee, ik heb eigenlijk nooit ruzie. Nee.
Tuurlijk.
Nee. Ik heb eigenlijk nog nooit...
Jij gaat conflicten uit de weg. Jij zegt nooit rare dingen over andere mensen.
Nee, maar is dat ruzie? Dat is gewoon een mening die je over iemand hebt. Maar...
Okay.
Maar wat versta je onder ruzie?
Ja, gewoon boos op iemand. Ruzie over iets. Conflict. Nee. Oké. Okay. Nou... Waren we eigenlijk twee kutvragen.
Lekker leuk dan, zo'n vraag.
Ja, wacht even.
Ja, de eerste vragen zijn leuk.
Even herkansing.
Ik kan ook twee zeggen, nummer twee.
Hey, maar Mike-Jan, als jij zegt van die vragen zijn niks aan, noem nog maar eentje. Ja,
hartstikke leuk die vragen, maar dan moet je wel antwoord geven, toch?
Oh, zo ja, maar ja. Ja, dat is Martin. Moeten we nog iets kwijt? Wil jij nog iets kwijt? Mike-Jan?
Nee.
Ik wens jou succes met jouw thuiskomst, zometeen. Ik hoop niet dat die al online staat en dat jouw vrouw deze Waarom? Aflevering heeft gehoord.
Want
niet.
Ik Waarom? Heb niks raars gezegd.
Nee, dat is ook weer waar. Dat is ook weer waar. Je hebt je goed ingehouden in Barcelona. dit was hem weer, denk ik. Aflevering 43 volgens mij alweer zijn wij onderweg. Ja, allemaal te vinden op rtvnoord.nl/podcast. Zoek op Spotify of Apple Podcasts. Op Coffee Corner en druk op volgen of abonneer. Donderdag zijn we trouwens met een, niet FC Groningen gerelateerd. Martin, zit jij hier ook? Want dan hebben we het over Dona. Doen we met een andere technisch manager. Ja. Technisch directeur manager Martin de Vries van Dona. Hebben we het over het nieuwe seizoen van Dona. En ook Karel-Jan Buurke, onze Dona-watcher, zit erbij. En zaterdag zijn we er op de radio met FC Groningen live. 7:45 uit bij Venlo.
PV, uitzending begint om 7:30.
Met?
Wouter? Nee, Wouter. Wouter kon even niet. Die is volgende week tegen Zwolle. Azing is analist. Azing is analist.
Beetje positiviteit. Ja. Dankjewel voor je komst, Mark-Jan.
Graag gedaan.